Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Beleggerspanel. Is de olieprijs de afgelopen weken gestegen vanwege politieke spanningen of is de OPEC iets van plan? En wat gaat de Nederlandse beurs merken van een handelsverbod tussen ASML en China dat maar wordt uitgebreid? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Lodewijk van der Croft van Comgest en Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Welkom leden van het panel.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Met natuurlijk allereerst aandacht voor jullie eigen nieuws. Martine, hoe luidt dat nieuws?
Nou, dat China en Rusland ook strategische samenwerking nog weer wat verder gaan aanhalen. En dat is natuurlijk dan wel weer grappig. Of nou ja, grappig is misschien het woord niet. In het kader van dat Yellen net naar China is geweest. Natuurlijk lekker zat aan te dringen op dat China veel te goedkoop allemaal export. Eigenlijk exportproducten dumpt in de rest van de wereld. En natuurlijk dat ook de Verenigde Staten natuurlijk in Europa erop aandringen dat er allerlei producten niet naar China mogen. En China denkt, nou, wij trekken een lange neus en we gaan gewoon lekker verder met Rusland. Ook al zij heeft Yellen ook gewaarschuwd dat dat niet de bedoeling was, dat ze dat verder zouden uitbreiden en dat ze dan ook maatregelen zouden nemen. Maar je ziet dat China gewoon een eigen plan trekt en gewoon doorgaat op de ingeslagen weg.
Nou, het interessante is, en zo meteen komen we nog te spreken over nieuwe maatregelen die ASML zouden kunnen treffen, dat Yellen is geweest, Biden heeft gebeld met Xi en daarvan was de afdronk. Nou, onze relatie, laat ik zeggen, we zouden nog niet meteen met elkaar trouwen, maar het is minder slecht dan een jaar geleden, inderdaad. Hè?
Ja.
En dan 1-2 dagen later komt naar buiten dat er toch ook wordt gebouwd aan een innige relatie met Rusland.
Ja,
of in ieder geval dat die wordt voortgezet.
Dat die verder uitgebouwd eigenlijk nog zelfs. Dus dan zie je ook, nou ja, Chinezen, misschien is het gewoon Chinezen zijn best beleefd. Dus dan dat ze liever ja zeggen, maar ondertussen gewoon zelf doorgaan. En dat zie je natuurlijk op wel meer vlakken gebeuren. Dat zie je natuurlijk ook met de beursgang van Xi'an bijvoorbeeld. Dat eerst, dat zou zeker naar de Verenigde Staten gaan, maar toen kwamen ze ook op bezoek in Londen. Nou, dat dacht Londen, oh nee, misschien krijgen wij wel. Maar misschien hebben ze daar ook precies zo gezegd, ja lief, ja, we doen nee. Maar ja, ze hebben natuurlijk ook heel veel baat erbij, want ze kunnen Russische olie redelijk goedkoop krijgen. Dus en ze moeten toch ergens hun producten ook weer afzetten, want ze willen ook heel veel innovaties doen en natuurlijk hun eigen economie ook een beetje aanzwengelen.
Relaties in ieder geval een beetje op peil houden met Rusland, met Amerika, maar Lodewijk, ook goedemorgen, ze moeten daar met name in China, India in de gaten houden, geloof ik, als ik Bloomberg moet geloven.
Ja, we hebben het niet afgesproken, maar eigenlijk het verhaal wat Martine aanhaalt sluit naadloos aan bij mijn onderwerp. Want ik had India had ik geselecteerd. En waarom India? Omdat Bloomberg had een analyse gemaakt dat als India blijft groeien zoals het op dit moment doet, dat het in 2028 een economie heeft die op basis van purchasing power parity, dat wil zeggen dat je eigenlijk corrigeert voor prijsverschillen op producten, dat ze dan een economie hebben die even groot is als China. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel eens in dit programma al een paar jaar geleden gezegd van, ja, China, dat is de motor waar mijn generatie mee te maken heeft. En mijn kinderen, mijn zoons, die gaan dat van India merken. Maar nou begin ik toch te merken dat ik of al oud aan het worden ben, of dat de opkomst van India wat sneller gaat dan dat ik had gedacht.
Maar Lodewijk, goed dat je het zelf zegt, want ik heb hier wel een beetje een déjà vu gevoel bij, dat één keer per jaar is er een analist die zegt, nou, let maar op, India, daar gaat het allemaal gebeuren.
Nou ja, dat is waar. Maar aan de andere kant, als je kijkt naar bijvoorbeeld de beursontwikkelingen, dan zie je dat India echt wel grote stappen op dit moment zet. Ter vergelijking, in 2020 woog de Chinese beurs 5 keer zwaarder dan de Indiase beurs in wereldwijde indices. En ondertussen is dat gat ingelopen en is dat nog maar een paar procent meer. En dat zegt wel iets over de onderliggende gang van zaken. En het verklaart misschien ook waarom China de weg naar Rusland probeert te vinden. Want India profiteert enorm, denk ik, van het feit dat de westerse wereld India ziet als een strategische partner in Azië. Met Taiwan, met Korea, met Japan en Australië. En er is ook sprake van dat ze eventueel opgenomen gaan worden in weer een secret samenwerkingsverband. Oh, zo secret is het dan niet, maar in AUKUS.
Lodewijk, je breekt het nieuws hier.
Ja,
dus
wat dat betreft zie je dat natuurlijk iedereen probeert India in hun kamp te krijgen. En zij die China niet in hun kamp hebben daar een zeker voordeel bij.
Ja, al hoe vind ik dan? Ik ben toevallig vorig jaar in India geweest.
Oeh, je versprak je bijna. China, ja. India.
Nee. Maar ik krijg ook altijd van India is het land van belofte. Maar er is natuurlijk ook nog echt heel veel armoede in India. Ik ben in het meer rurale gebied geweest, zal ik dan maar zeggen. En ik heb toch heel veel stroperigheid meegemaakt. En heel veel heel arme mensen gezien. Dus dan denk ik ook, zo hard
nog,
kan het ook niet.
Er is nog zoveel
gaan.
Te winnen, Martina. Het is een stuk makkelijker om te groeien vanaf dit niveau dan dat China dat kan laten zien. Dat zie je ook terug in de economische groeicijfers. Ja,
dat klopt, maar er is nog wel een lange weg te gaan hoor voor India. Dat kan ik je verzekeren.
Belangrijk is dat Modi herkozen gaat worden. Ja. En Modi is misschien niet een politicus die we graag in Europa aan de macht zouden willen hebben. Maar hij is voor India is hij wel heel goed, want India kan wel wat Chinese energie gebruiken.
Dan naar China zelf en alles wat met China te maken heeft. Het hoofdexportbeleid van de VS, dat is Alain Estévez, was gisteren in Nederland om met de Nederlandse overheid te praten over ASML. NOS berichtte daar vorige week al over. De chipmachinefabrikant mocht al langer geen nieuwe chipmachines leveren aan China, maar nu wil de VS dus ook dat de oudere machines niet langer onderhouden worden. En daardoor zou China serieus achterop kunnen raken in de chiprace. Martine, is dit meer van hetzelfde? Toch eens kijken of we nog die grens wat verder kunnen leggen dan we al deden?
Ja, vanuit Amerika wel. Gedacht? Ja, eigenlijk wel. Want ze dringen er natuurlijk al wel iets langer op aan. En inderdaad, de grenzen worden iedere keer een beetje verder opgerekt. We gaan steeds naar een stapje oudere machines of nog meer het onderhoud aan oudere machines. Om zoveel mogelijk China de pas af te snijden. Terwijl je natuurlijk ook hebt gezien natuurlijk dat China best ook doorontwikkelt. En dat ze dan met iets minder technologisch hoogwaardige chips, als ze die gaan stapelen, dat ze toch ook wel weer een heel eind komen. Dus daar moet dan ook weer een stokje voor gestoken worden. Maar het is natuurlijk wel raar dat op zich dat Verenigde Staten zich bemoeien met het land, met soeverein land als Nederland is.
Ja, maar in Nederland is het natuurlijk heel klein. Er is al eerder een pleidooi gehouden om het toch wat Europeeser te coördineren. Ik las redelijk recent nog een interview met Europarlementariër Groothuis van de VVD. En hij zei tegen het FD, de 27 EU-landen en het Europarlement bepalen samen de procedure over hoe we tot exportcontroles komen. Alle lidstaten houden zich daaraan en hanteren hetzelfde beleid en dezelfde strafmaat. Zo behouden we een gelijk speelveld in de interne markt en worden we niet tegen elkaar uitgespeeld. Lodewijk, dus je moet ervoor zorgen dat je iets er tegenin kunt brengen.
Ja, dat is hartstikke leuk. Alleen wij hebben iets unieks wat we verkopen. De cognac, daar hebben de Fransen hebben daar last van als de Chinezen daar moeilijk over lopen doen. En wij hebben er last van als de Amerikanen vinden dat ASML die oude technologie ook niet meer mag leveren. Precies wat Martina aangeeft, omdat ook daarmee is gebleken dat de Chinezen in staat zijn geweest. En ik kan me nog herinneren, dat was mijn
telefoontje.
Dat was het telefoontje wat ik destijds hier als koffieapparaat verhaal nieuws bracht. En je ziet dat dat nogal consequenties heeft. En ja,
voor de mensen die dat toen gemist hebben, kan me niet voorstellen, want dit is natuurlijk een podcast waar je een abonnement op neemt, het beleggerspanel. Maar er werd een telefoon ontleed waarvan, als je kijkt naar wat erin zat, moest worden geconstateerd, maar dit hadden ze helemaal niet kunnen mogen moeten maken.
Ja,
en toch gebeurde het.
Ja, dat is precies wat Martina aangaf. Waren ze in staat om met oude technologie een geavanceerd product te maken. En dat is wat Amerika nu eigenlijk probeert. China verder de pas af te snijden. En tegelijkertijd was geloof ik gisteren het nieuws dat ze zo'n 5 miljard ter beschikking stellen voor nieuwe TSMC-fabrieken. Foundry-fabrieken in onder andere Texas. Dus je ziet dat de koude oorlog op technologiegebied behoorlijk verhit raakt op dit moment.
Nou is het wel zo dat ook Rutte redelijk recent in China is geweest. En daar zou Xi gezegd hebben dat niet de technologische vooruitgang van China zou kunnen stoppen. Dus stop alsjeblieft met dit soort restricties. Heeft geen zin. Leidt, zeggen ze daar in China, ook de Chinese minister van Handel, alleen maar tot polarisatie en confrontatie. Respecteer liever de bestaande contracten.
Nou ja, dat heeft hij natuurlijk ook een punt. Maar ja, Rutte wil ook natuurlijk graag NAVO-chef worden. Dus die zal overal een beetje soepel meebewegen met de Amerikanen. Maar het is natuurlijk wel zo. Maar ja, andersom, China die denkt ook van, ja, we zijn ook niet helemaal van gisteren. Dus die gaat dan ook tegenmaatregelen nemen.
Steeds meer als je met oude technologie moet doen.
Nou ja, die zegt dan ook van, we gaan natuurlijk die PC's met chips van Intel, daar gaan wij dan ook uitfaceren. Zit Intel dan ook niet helemaal op te wachten? En inderdaad, Verenigde Staten willen heel graag natuurlijk weer wereldleider worden, maar in ieder geval zelfvoorzienend worden op het gebied van chips. Dus daarom halen ze al die fabrikanten naar binnen. En inderdaad, de rode loper gaat uit en er zijn miljarden, tientallen miljarden voor beschikbaar. Niet alleen in de vorm van subsidies, maar ook in de vorm van goedkope leningen. Dus ja, ze zijn wel hard op weg om, maar als je zo met de geldbuidel strooit, om dat voor elkaar te krijgen. En daar zijn we in Europa, is natuurlijk veel meer overlegstructuur, waardoor het iets minder soepel gaat, dat soort contracten.
Het verhaal van ASML zelf is natuurlijk tweeledig, want China is een belangrijke afzetmarkt. Als je dat onderhoud erbij neemt, helemaal. Maar zullen ze daar misschien ook wel zeggen, Lodewijk, ja, vraag genoeg. Wij zijn helemaal niet afhankelijk van China. Het raakt ons, maar wij houden ons kopje wel boven water.
Nou, op basis van onze inzichten komt op dit moment 10% van de omzet van ASML komt uit China. Dus het zou heel vervelend zijn als dat op korte termijn plotseling weg zou vallen. Op de lange termijn hebben ze gelijk. Er zijn zoveel investeringsplannen in Europa. In Japan zijn ze al een vergevorderd stadium. En in Amerika. Dat die vraag naar die ASML-apparatuur die komt heus wel op gang. Alleen ja, het zou wel heel erg jammer zijn als je plotseling een vraaguitval krijgt van zo'n 10%. Omdat je niet meer mag leveren of mag niet meer voldoen aan je contracten.
Hoeveel pijn doet dat, Martine?
Nou ja, dat is precies wat Lodewijk zegt. Als je onderhoudscontracten hebt die je niet meer mag uitvoeren, nou ja, dat is gelijk, dat voel je gelijk. En die machines, bedoel, je kan er maar zoveel bouwen. En het orderboek zit natuurlijk bij ASML al jaren gevuld. Dus dat is het probleem niet. Maar je zit wel ergens met een gat. En je hebt natuurlijk ook altijd, waar vallen die machines qua levering en zo. En bedoel, verder maak ik me er helemaal geen zorgen over. Want ook TSMC gaat
waar
natuurlijk
vallen die qua levering heeft dan te maken met in welk kwartaal bijvoorbeeld?
Precies, ja, qua omzet. Dus dat is altijd, bedoel, omdat het wel redelijk prijzige machines zijn, zie je dat altijd wel redelijk terug natuurlijk in de cijfers. En ze hadden natuurlijk ook eerst, zeg maar, naar voren, omdat ze niet alles meer in de fabrieken af konden bouwen, gingen ze dan op locatie dat verder doen. Dus, maar inmiddels is dat volgens mij dat probleem redelijk opgelost. Maar ja, je ziet gewoon verder wel, bedoel, iedereen heeft behoefte aan die machines van ASML, dus dat is het probleem niet. En zelfs Intel, wat eerst zei van, nou ja, het is een beetje dom dat we dat niet gedaan hebben, want we waren een beetje pennywise, pound foolish, want we vonden ze te duur. Maar ze zijn toch veel kostenefficiënter, dus die hebben ook een inhaalslag gemaakt met ook weer die machines te bestellen. Dus ja, daar zit het probleem niet. Het is alleen wel, ja, als je geen onderhoud mag plegen, dat is dat toch een beetje onhandig.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het beleggerspanel is te gast, Lodewijk van der Croft, Martine Hafkamp. De ECB komt aankomende donderdag met een rentebesluit. De verwachting is dat een verlaging nog even uitblijft. Verder worden woensdag in Amerika en China de inflatiecijfers bekendgemaakt. Belangrijke week dus voor de financiële markten. Of, Lodewijk, jij, marktforcer, kunt het allemaal wel voorspellen.
Nou ja, nee, in het voorgesprek daarnet met Martine zeiden we van ja, het is natuurlijk helemaal niet zo dat we een kristallen bol hebben. We proberen alleen maar duiding te geven. En het is natuurlijk niet zo dat wij cijfers hebben die op dit moment nog niet beschikbaar zijn. Maar wat je natuurlijk wel ziet de afgelopen periode is dat die inflatiecijfers eigenlijk niet heel veel ruimte geven voor renteverlagingen. In Europa misschien iets meer dan in Amerika. De economische groeicijfers in Amerika zijn veel sterker dan menigeen had gedacht. Een jaar geleden rond deze tijd hadden we in een recessie moeten zitten. Nou, die recessie is nooit gekomen. Dus al met al is die speelruimte om die rentes te verlagen, zowel bij de Fed als de ECB, is niet zo heel groot.
De cijfers vielen ook toch wel heel erg mee vanuit het perspectief van de werkgelegenheid afgelopen vrijdag in Amerika.
Meer dan 300.000 banen. Dus wat dat betreft is de noodzaak ook om het gaspedaal een beetje in te drukken door rentes te verlagen, is ook niet echt aanwezig. En je ziet dat de markt, die eind vorig jaar nog uitging van 6 renteverlagingen, ondertussen al uitgaat van 2 à 3 renteverlagingen.
6 renteverlagingen, dan heb je het over Amerika, toch?
Ja, in Amerika, ja. Ja.
Nou, omdat ik begon met de ECB.
Sorry, ja. Uiteindelijk is de Fed vaak leidend. Maar het zou heel goed kunnen zijn dat de ECB misschien in dit geval wel eens eerder die rente moet gaan verlagen, omdat in Europa de noodzaak toch wel wat groter is om te stimuleren.
Dat hoor je de afgelopen dagen, weken wel wat vaker. Hoe uitzonderlijk zou dat zijn dat de ECB de Fed inhaalt wat dat betreft?
Nou, dat is niet uit luxe. En wat dat betreft is het niet zo dat als je nu als eerste komt, dat je dan de eerste prijs hebt gewonnen. Nee, dat betekent dat je echt wel steun nodig hebt. En ja, die steun heeft de Europese economie gewoon harder nodig dan Amerika. En het voordeel is, er is ook iets meer ruimte voor die steun.
Wat denk jij van komende donderdag, Martine?
Nou, daar gebeurt nog niks natuurlijk. Dat is het, natuurlijk.
Ik had jouw glazen bol even over het hoofd gezien. Maar jij wel. Heel goed.
Nee, maar dat is wel...
Ik dacht dat het een waterkaraf was, maar het is een
kristallen bol. Ja, nee, joh, dat kan doorheen leverbaar, joh. Dat is heel makkelijk. Nee, maar daar gaat de markt eigenlijk wel helemaal vanuit. En daar is natuurlijk... daar hebben diverse ECB-spookslieden... hebben daar ook al wel wat een en ander over gezegd. Want het wachten is wel op nog meer financiële of economische data. En in mei komen natuurlijk nog cijfers... dan weer over de loongroei. En dat is toch wel een hele belangrijke factor. Ook in de inflatie, maar als je dan iets wil doen met die rente. Dus dan, ja, bedoel, Lagarde heeft eigenlijk ook al min of meer gezegd... van dat er in juni wel ruimte zal zijn om dat eventueel te gaan doen.
Omdat als je het helemaal gaat uitpluizen... en er zijn mensen die daar hun werk van maken... die wijzen dan op wat Franse bestuurders zeggen... Ja. Italiaanse bestuursleden van de ECB... en die zeggen, nou, die rente die had wat ons betreft al wel omlaag gekund.
Ja, maar dat snap ik ook wel, omdat daar overheidsschulden zijn... die best wel groot zijn en dus dat op zich ook wel handig is... als daar de rentelast iets lager gaat worden op
dus
den duur.
Dus draait om de vraag, als er zo meteen donderdag naar voren komt... nou, we doen er nog even niks mee, gebeurt het dan op basis van unanimiteit of niet?
Nou ja, op zich zullen ze er, dat hoeft niet eens... maar als het gewoon een meerderheid is, is het goed... Maar ik denk dat iedereen er nu nog wel van overtuigd is... dat er nog niet echt heel veel ruimte is om het op dit moment al te doen. En dat je dan eigenlijk je eigen geloofwaardigheid ook weer een beetje... nou, in ieder geval ondergraaft. Want als je eerst zegt van, nou, we gaan het nu nog niet doen... en het zou kunnen, maar we kunnen het beter nog eventjes wachten... is het een beetje raar als je dan vervolgens het nu al doet. Want dan geef je eigenlijk aan dat de Europese economie... er nog veel minder goed voor staat dan dat het lijkt. Terwijl je aan de andere kant ziet dat juist inkoopmanagers... indices en zo allemaal wel een beetje aan het uitbodemen zijn. Dus dat de richting van de beweging wel iets meer omhoog is.
Maar Lodewijk, over geloofwaardigheid gesproken. Bijvoorbeeld de Fed is al vanaf begin dit jaar bezig om te zeggen... die renteverlagingen die komen er wel aan. Tast het ook je geloofwaardigheid aan als je daarmee moet wachten... totdat het bijna de nazomer is? Moet je dan op een gegeven moment ook wel die stap zetten? Nou, of moet je vooral laten afhangen van de data die je ter beschikking hebt?
Nou, dat zullen ze sowieso doen. Maar ik denk dat de voorzitter van de Fed eigenlijk heel consistent is geweest in zijn communicatie. Maar het zijn eigenlijk andere Fed-bestuurders geweest die de afgelopen tijd... ja, net een beetje een ander verhaal hebben gehouden dan de voorzitter, zeg maar, tot op heden van uit was gegaan. En dat zorgt een klein beetje voor wat extra verwarring. Maar zoals ik zei, 2,5 renteverlaging dit jaar. En de verwachting is eigenlijk dat dat in de tweede helft van dit jaar zal zijn. Dat verwacht de markt op dit moment. En dat is een enorme verandering ten opzichte van die 6 die er ooit stond. Maar als je bedenkt dat de beurs in het afgelopen kwartaal... Amerika met 10% omhoog is gegaan... dan mag je dat toch op zijn minst verrassend noemen.
Ja, en wat betekent dat dan voor de kwartalen die nog resten? Want de beurs heeft flink feest gevierd, 10% erbij. En dat is volgens mij over het algemeen de stand... die je aan het einde van het jaar op de borden ziet. Dat hebben we dan nu binnen 3 maanden bij elkaar gesnoept. En dan moeten die renteverlagingen nog komen. Kwakkelt dat dan een beetje door? Of denk je dat er nog een enorme impuls van uitgaat?
Nou, ik denk niet dat er een enorme impuls vanuit zal gaan. Het risico bestaat natuurlijk dat je een soort kwakkelende rest van het jaar gaat krijgen. Nou ja, dat moeten we dan maar op een andere manier opleuken dan in dit programma de volgende keer. Maar ik ga er eerlijk gezegd vanuit dat je niet mag verwachten dat je deze lijn kan doortrekken. Want dat zou wel heel extreem zijn. En de huidige waarderingen zijn er ook niet naar. Er is ook niet heel veel ruimte om waarderingsverbeteringen te zien.
Ja, nou, het ligt eraan. Kijk, als je vanaf 1950 kijkt, is 16 keer gebeurd dat S&P in het eerste kwartaal met 8% of meer gestegen is. En als je dan dat doortrekt naar de rest van het jaar, dan kan je zien dat 15 van die keer er nog bijna 10% bij kwam in de hele rest van het jaar. Dus wat dat betreft kan je dan zeggen, de vooruitzichten zijn goed, maar er zat ook 1987 tussen. En daar hadden we een oktobercrash. Dus het is geen garantie voor succes.
Die glazen bol, volgens mij is die van tafel gegaan. We gaan.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
In dat beleggerspanel zijn te gast Lodewijk van der Croft van Comgest en Martine Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Met hopelijk ook een laatste transactie die het delen waard is. Martine, ik begin heel hoopvol bij jou natuurlijk.
Ja, ik heb wat gekocht. Ik heb Deer & Company gekocht. Wel bekend van de tractoren natuurlijk. Maar ze doen veel meer. Ze doen niet alleen voor de land- en tuinbouwmachines. Maar ze doen ook machines voor de bouw en wegen aanleggen en de bosbouw.
Maar je moet er goed voor sparen, geloof ik. Het is niet zomaar een middenklasser.
Nee. Maar dat is natuurlijk. Nou ja, het is eigenlijk wat LVMH voor de dure merken is dan een Deer eigenlijk wel een beetje natuurlijk voor de landbouwwerktuigen. En je is natuurlijk vooral groot in de Verenigde Staten en Canada, maar ze groeien internationaal relatief snel. En ook zij zijn actief op het gebied van kunstmatige intelligentie. Daar investeren ze ook in. En het is dan natuurlijk, het verhaal is in de basis natuurlijk, je hebt steeds meer mensen op de wereld die gevoed moeten worden. Het wordt steeds veel eisendere landbouw en dat moet ook zo efficiënt mogelijk gebeuren. Nou, die tractoren kunnen dan met kunstmatige intelligentie ook zelf rijden, dus zelf inzaaien, maar ook bijvoorbeeld heel met minder pesticiden onkruid vernietigen en veel beter lokaliseren. Dus de koers was wel wat afgekomen. En dat is dan ook meer omdat er voor dit jaar niet zo heel veel vervangingsvraag wordt verwacht, omdat dit klimaat niet echt heel erg uitnodigt voor boeren om heel erg veel te investeren. Omdat 2022 was echt een boerenjaar. Maar het afgelopen jaar was dan iets minder, als je dat dan zo bekijkt. Maar dan denk ik, dan is dat een mooi moment om voor de langere termijn
zo'n koud even op de term boerenjaar.
Met grondstof en prijzen en zo. En als je dan nu wat verder naar de toekomst kijkt, dan denk ik, dan is dat een mooi bedrijf om daar nu in te stappen. Omdat het dan goedkoper is dan een tijd geleden. En ik ben altijd wel van plan om bedrijven redelijk lang in portefeuille te houden, dus dan hoop ik dat hiermee lukt.
Lodewijk, wat kun jij ons vertellen over jullie of jouw laatste transactie?
Ja, eigenlijk niet zo heel erg veel. Ik wilde eigenlijk het over transacties van anderen hebben. Dat komt misschien niet zo vaak voor in deze rubriek. Ja. Nou, wat mij de laatste tijd opvalt is dat steeds meer banken en vermogensbeheerders, anders dan zeg maar asset managers zoals wij zelf, wij beheren fondsen en we moeten performance maken. Maar ik merk dat er met name in de schrijvende pers veel aandacht is voor het feit dat veel banken, vermogensbeheerders niet in staat zijn om de MSCI wereldindex bij te houden. Bijvoorbeeld het afgelopen jaar weer. En ik zie dat eigenlijk met leden ogen. Dat
zijn pijnlijke lijstjes, hè?
Wat ik vooral jammer eraan vind is dat er voorbij wordt gegaan aan het feit dat beleggers vaak een financiële doelstelling hebben. En dat is onder andere ook nachtrust. Maar dat betekent ook dat ze verplichtingen hebben in euro's. En dat leidde er, zeker in mijn tijd, altijd toe dat je tegen Nederlandse beleggers zei van nou, we gaan niet al je geld in een vreemde valuta steken. En als je naar de MSCI Wereldindex kijkt, dan is 70% in Amerikaanse dollars. En ik vraag me af of het een goede ontwikkeling is dat banken / vermogensbeheerders tegen een MSCI Wereldindex aan worden gezet en dan de maat worden gemeten.
Dit is een oneerlijke vergelijking.
Nou, terwijl uiteindelijk gaat het om die financiële doelstelling van die klanten en niet zozeer om wat de MSCI Wereldindex doet. Natuurlijk is het prettig als je dat bijhoudt en het zou nog mooier zijn als je het kan verslaan. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat mensen beleggen omdat ze een doelstelling hebben. En die doelstelling moeten ze realiseren. En dat doe je door te beleggen. En dat doe je niet door nu met z'n allen achter de Amerikaanse markt weer aan te gaan rennen. Die 30% duurder is dan de Europese markt. Die fantastische bedrijven kent, maar ook wel heel erg eng is geweest.
Maar ben je niet een beetje lief voor die vermogensbeheerders die er blijkbaar niet in slagen om die MSCI World Index bij te houden?
Nou, ik ben denk ik realistisch. Er was ook iemand die vond dat Nederlandse pensioenfondsen bijvoorbeeld ook maar in de MSCI World Index zouden moeten gaan beleggen. En dan ga je gewoon volledig voorbij aan de doelstelling van dit soort vermogens.
Ik vraag het even aan Martine.
Ja, nou, het ging vooral volgens mij, dat verhaal ging vooral over pensioenfondsen. En dat was nog meer dat het dan ook in private equity zat en in dure hedgefondsen. Dus dat ze daardoor ook rendement zouden laten liggen. Omdat er allemaal verhalen dan komen met hele mooie, geprognosticeerde rendementen, terwijl de kosten daar ook best hoog van zijn. Maar verder ben ik het wel eens. Kijk, dat is het natuurlijk de spagaat waarin je zit. Aan de ene kant moet je vergelijkingsmaatstaven geven. En dan is de MSCI World is dan wel weer een goede als je kijkt naar het aandelengedeelte. Maar aan de andere kant klopt het inderdaad als klanten een inkomensbehoefte hebben of een doelstelling van ik wil een X-rende of een X-vermogen over 10 jaar hebben. Ja, dan moet je dat op een andere manier invullen dan dat je alleen in aandelen gaat zitten. Dat kan gewoon niet, want dan loop je een hoger risico dan wat de klant wil. Maar ja, daar moet je dan ook weer een goede weging in maken. Maar ja, ik denk dat het gewoon wel handig is om gewoon de grote lijn in de gaten te houden. Maar dat je dan iets verder moet kijken dan alleen dat getal wat daar is. Want dan kunnen we ook kijken, ja, de meeste mensen in Nederland, als je het dan over particuliere beleggers hebt, die kijken dan ook nog naar de AEX en ook niet eens naar die MSCI World. Dat is ook al best wel lastig.
We gaan het hebben over iets wat heel duidelijk in cijfers is te vatten, namelijk de olieprijs. En vatten zeker dubbelzinnig in dit geval. Vaten kan ik beter zeggen. Voor het eerst sinds oktober is de olieprijs boven de $90 per vat gekropen. Afgelopen maanden bleef hij een beetje steken, zo rond de $80 per vat. Experts verschillen nog van mening over de oorzaak van die stijging. Wat zou jij als voornaamste verklaring aandragen, Lodewijk?
Nou, ik wil niet suggereren dat ik een expert ben. Maar wat je natuurlijk ziet is dat De geopolitieke ontwikkeling van de afgelopen week niet echt hebben bijgedragen aan die olieprijs. Dat had met name dan te maken met de actie van Israël, waarbij een Iraanse hoge generaal is omgebracht. En Iran is een belangrijke olieleverancier, niet voor West-Europa, maar wel voor de rest van de wereld. En die spanningen in het Midden-Oosten die zorgden ervoor dat die koers weer opliep tot boven de $90. Als je kijkt naar de olieprijs over de afgelopen periode, dan stond hij op $85 voor 7 oktober, toen zeg maar het hele gedoe begon in het Midden-Oosten. Is vervolgens ook nog teruggezakt helemaal naar 70. Dus het is niet zo dat de markt zeg maar heel erg verontrust is over die situatie geweest daar. Maar de escalatiemomenten zoals we die afgelopen week hebben gehad, die dragen in ieder geval niet bij. En wat zeker niet helpt, is dat de strategische olievoorraden in Amerika op dit moment op een vrij laag niveau zitten.
Ja, die strategische olievoorraden moet je even toelichten voor de mensen die niet, net als jij, expert zijn en er misschien nog wel minder van af weten. Wanneer spreek je over een strategische olievoorraad?
Amerika heeft dat hebben andere landen ook wel, maar Amerika is een grote olieproducent en die hebben standaard ze voorraden aangelegd klaar liggen voor het geval dat.
Ja, Biden heeft daar volgens mij een greep uit gedaan, toch?
Dat klopt. Maar in ieder geval, je komt ook uit een winterperiode. Dus dat draagt natuurlijk ook niet bij aan de hoogte van die voorraden. En die strategische voorraden die worden ingezet op het moment dat de Amerikaanse politiek vindt dat de olieprijs te hard oploopt. En de driving season gaat
eraan. Ja.
Die gaat er weer aankomen. De driving season. Dan hebben we het niet over golven, maar over autorijden. En Amerikanen zijn heel gevoelig voor de olieprijs. En iedereen die in Amerika is geweest, die vraagt zich af waarom zijn ze daar gevoelig voor. Want die olieprijs die staat op een belachelijk laag niveau vergeleken met Nederland. Maar het doet politici altijd heel veel pijn als die olieprijs te hoog is.
Ja, wordt ook altijd uiteraard logischerwijs gekeken naar de OPEC. En bepaalde vergaderingen, zeker in Wenen zo af en toe. En ik heb me ook wel eens laten vertellen door Bernard Hammelburg. Die zegt, ja, het is gewoon een spelletje. Er wordt daar bepaald of de kraan open gaat of dicht gaat. Het is kunstmatig allemaal. Als je vindt dat die olieprijs omlaag moet, nou, voer de productie dan maar op.
Nou ja, dat is ook zo. Dat is gewoon hoeveel er geleverd wordt. Dat is deels, de OPEC heeft niet meer zo heel veel macht als dat ze hadden. Maar je ziet gewoon dat andere partijen zich daar ook bij aansluiten. En je ziet ook dat Rusland minder olie aan het produceren is. Je ziet dat in Mexico er ook minder olie, dat daar contracten afgezegd worden. Dus dat daar ook minder olie vandaan komt. En inderdaad, dat driving season in de Verenigde Staten zijn natuurlijk in principe zelfvoorzienend op het gebied van olie. Maar Biden wil misschien toch wel herkozen worden natuurlijk. Dus die zal er ook wel weer wat aan gelegenheid zijn om gewoon die prijs aan de pomp toch een beetje op een aanvaardbaar niveau te houden. Want daar zijn consumenten wel gevoelig voor. En tevreden consumenten die zijn minder geneigd om te veranderen van stem dan als je ontevreden bent over alles.
Het raakt aan het vorige onderwerp dat we bespraken, namelijk eventuele renteverlagingen, inflatie onder controle houden en zo'n oplopende olieprijs, energieprijs die toch weer een opwaartse druk met zich meebrengen.
Ja, dat draagt niet bij aan de feestvreugde. Nee. Want dat zie je dus ook terug in de inflatiecijfers. Dat het vooral een beetje oploopt, omdat die energieprijzen weer oplopen. En inderdaad, er is nog niet echt een man overboord. Maar als je dan weer de vergelijkingsbasis, want daar gaat het natuurlijk altijd om, die is daardoor wel minder gunstig aan het worden. Dus dat zie je altijd weer terug.
We zijn hier wel als beleggerspanel bij elkaar. Moet je de oliebedrijven nu in de gaten houden? Afgelopen vrijdag was Shell volgens mij een van de weinige stijgers.
Ik denk dat we vooral de uitspraak van de rechtbank in de gaten gaan houden als het gaat om Shell. Ik weet eerlijk gezegd niet wanneer die is, maar ik denk dat die voor Europese oliemajors wel heel belangrijk is. En ook voor het voorbestaan van oliebedrijven op de Amsterdamse en de beurs van Londen.
Oh ja, dat valt op geen enkele manier te overschatten.
Ik denk dat die consequentie vrij groot kan zijn. Als ze wederom de deksel op hun neus krijgen, dan wordt het natuurlijk steeds aantrekkelijker om...
Ze hebben natuurlijk eigenlijk alweer een voorzetje gegeven gisteren, doordat Shell gezegd heeft van, nou, wie weet, gaan we naar Londen, gaan we maar weer naar New York.
Ja, dat bedoel ik.
Goed dat je dat nog even aanhaalt, want die berichten worden steeds... duidelijker uit dat front. Wat zou dat betekenen?
Ik snap het ze wel. Omdat natuurlijk Amerikaanse oliebedrijven... Die staan hoger gewaardeerd dan Europese. De regelgeving, als je het dan hebt... de groene druk is daar toch iets minder groot. Ook helemaal wat betreft aandeelhouders. Dus ik denk dat ze daar zeker een punt hebben. En bedoel, ze nemen natuurlijk steeds meer Nederlandse aandeelhouders... nemen afscheid. Er zijn heel veel pensioenfondsen, als je het dan over hebt... over underperformance... waar dat vandaan kan komen, is dat ze ook laag uit bijvoorbeeld Shell gestapt zijn. Dus ik denk dat ze wel een punt hebben. En ik denk dat het ook dat het niet alleen maar voor de bühne is. En dat ze dat wel degelijk overwegen. Omdat ze natuurlijk wel echt hebben gezegd dat ze heel erg op aandeelhouderswaarde gaan sturen.
De punten zijn gemaakt, hoop ik. En zo niet, dan kunnen jullie in de lobby nog even doorpraten. Lodewijk van der Krof van Comgest, Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Dank voor jullie komst.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets. Ongevraagd advies.
Het moest de toekomst van de supermarkt worden. Just Walk Out van Amazon. Je kon met deze technologie boodschappen doen zonder dat je daarvoor langs een kassa moest. Je boodschappen zouden dan automatisch worden betaald, maar de technologie bleek iets minder vlot te werken dan gehoopt. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan retailers. Dat komt van Feline Hermans, hoogleraar vakdidactiek van de informatica, verbonden aan de Vrije Universiteit. Feline, goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoe reken je zelf het liefst af?
Ja, ik hou wel van die zelfscanners. Dus als je met zo'n ding door de supermarkt loopt, zo bliep, 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 en dan kan je in één keer doorlopen, als het goed gaat. Maar ja, het gaat natuurlijk niet altijd goed, want soms is er een random controle. En dat is wel zo irritant dat ik er soms toch wel liever voor kies om naar de gewone kassa te gaan.
Hoe zou het moeten werken in het ideale geval van Amazon? Welke techniek hebben ze daarvoor uit de kast getrokken?
Ja, dit was dus technologisch nog geavanceerder dan zo'n handscanner. Je kwam binnen en dan zei je, ik ben dit. Dus dan scan je zo jezelf in met je bonuskaart. Vervolgens wist hij dat jij binnen was en ging met beeldherkenning camera's bekijken wat jij in je mandje gooide. Dus, oh, dit is een fles melk en hier heb ik nog wat havermout. En je hoefde dus niet eens te vertellen tegen het systeem wat jij kocht. Ook niet te wegen of te scannen. Het ging automatisch op basis van beeldherkenning. En dan liep hij gewoon naar buiten. Want hij had toch onderweg al jouw boodschappen al ingescand via de camera. En dan was je meteen klaar. Superhandig in theorie.
Hoeft niets of niemand zich tegenaan te bemoeien, totdat duidelijk werd dat er hoeveel mensen mee bezig waren ergens weggestopt in India.
Ja. Duizenden mensen. Van de 1000 klanten moesten er 700 met de hand gecontroleerd worden. En dan bleek dus dat hij niet goed het verschil kon zien tussen een fles melk en een fles Fristie. En dan moest iemand, dus echt een persoon, moest zeggen, oh nee, dit is verkeerd geclassificeerd door het algoritme. En omdat jij natuurlijk met je klantenkaart betaalde, kon dan achteraf een correctie plaatsvinden op wat je allemaal in je mandje had gedaan. Maar het was dus eigenlijk nauwelijks een AI-systeem te noemen, want meer dan de helft van de geautomatiseerde beslissingen klopte niet, of was in ieder geval verdere controle op nodig.
Maar Feline, ik zou dan zeggen, ook op basis van de gesprekken die wij eerder hebben gevoerd, als zo'n systeem niet 1000 keer, maar 1 miljoen keer een pak melk heeft gezien, dan weet dat systeem, dat algoritme, op een zeker moment dat het een pak melk betreft, en kunnen die mensen in India weer wat leukers gaan doen.
Ja, dat was dus ook een beetje de hoop. Hè? Dat noemen ze ook wel bootstrappen in de technologie. In het begin heeft zo'n systeem een beetje hulp nodig van mensen, en op een gegeven moment gaat hij het wel leren. Maar dat moment bleek dus niet te komen. Want stel jezelf maar eens voor dat je in de supermarkt staat voor de flessen melk of de flessen frisdrank. Ja, er zijn heel veel flessen die dezelfde vorm hebben. Maar of je dan het verschil kan zien tussen Coca-Cola en Pepsi-Cola en Albert Heijn huismerk-cola. Ja, die branding lijkt met opzet een beetje beetje op elkaar. Want ja, we willen allemaal een beetje op de Coca-Cola lijken, ook de huismerken. Dus dan is het heel ingewikkeld voor een algoritme om precies het verschil te zien. En dan heb je nog over situatie waar die fles zeg maar recht voor de camera staat. Maar ja, ik doe dat in mijn mandje en mijn mouw zit over dat mandje, hè, want dat hangt aan mijn arm. Dus dan is die fles half aan het zicht onttrokken. Of het is donker. Of ik stop hem erin, maar er valt iets anders bovenop. Hè, dat je pak havermout is net op mijn Pepsi gevallen. Dus in dat geval waarin je het niet altijd recht van voren in ideaal belichte conditie ziet, wordt het nog lastiger voor zo'n algoritme om dat verschil.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.